Vorige keer waren wij terechtgekomen in de laatste verse van Daniël. Dat was dan dus Daniël hoofdstuk 12. Waar eigenlijk helemaal aan het eind van het boek en als een soort extraatje denk ik altijd, want zo kijk ik er altijd tegenaan, nog eens wat tijd gemeten wordt. En deze keer komen wij terecht in de tijd, zeer kort overigens, maar de tijd na de 70ste week van Daniël. En dus nadat officieel Daniël 9 vers 24 vervuld is geworden en dus de Messias is verschenen. Want daar wordt gezegd in Daniël 12 vers 11 van die tijd af dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. En het zal duidelijk zijn dat die uitdrukking dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, verwijst naar gebeurtenissen uit het midden van de 70ste week. Daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Er is mijn zinziens geen enkele mogelijkheid om daar wat anders onder te verstaan. En als hier dan gemeten worden 1290 dagen, dan zijn we daarmee 30 dagen voorbij het einde van de 70ste week. En dus 30 dagen voorbij de val van Jeruzalem en voorbij de verschijning van de Heer op de Olijfberg enzovoorts. Een volle maand er voorbij. En daarna in vers 12, wel gelukzalig is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Dat rekent nog anderhalve maand verder, namelijk nog 45 dagen. En het zal duidelijk zijn dat we dan bij elkaar 75 dagen zijn voorbij het einde van de 70ste week. En in deze verse wordt weliswaar tijd gemeten, maar er wordt niet gezegd welke gebeurtenissen op deze twee volgende tijdstippen zullen plaatsvinden. Maar ik heb vorige keer beweerd dat het toch niet zo moeilijk is om daar wat bij in te vullen. Omdat we, als het goed is en het verhaal goed gevolgd hebben, aan het eind van de 70ste week blijven zitten met nog twee gebeurtenissen die in elk geval moeten plaatsvinden. Twee zeer belangrijke, in volgorde van belangrijkheid ongetwijfeld en in volgorde waarin het moet plaatsvinden ook ongetwijfeld. In de eerste plaats de verschijning van de Heer aan Israël zodanig dat men daardoor tot geloof zal komen. Dat wil zeggen dat hij aan hen zal verschijnen en zich zal kenbaar maken als Jezus van Nazareth. Want ja, daar gaan we het in de 70ste week niet over en het eind daarvan zeker niet. Wij lezen uitdrukkelijk verschillende plaatsen dat men bij die gelegenheid de naam Jehovah zal aanroepen. Die zal ook verschijnen. Naar Joods standpunt zal hij verschijnen op dezelfde wijze als dat hij verscheen in oud-testamentische tijd ongetwijfeld. En er is voor hen geen reden om daarbij meteen te denken dat hij dezelfde is als Jezus van Nazareth, die men immers systematisch en op allergische wijze verworpen heeft in de loop der eeuwen. Maar het punt is juist dat de Heer niettemin zich aan hen zal vertonen. Ik meen dat ik ook Zacharia 13 heb aangehaald, waar ook die beroemde woorden staan van dat zij aan hem vragen, wat zijn toch deze tekenen in uw handen enzovoorts. En daaraan zouden ze hem herkennen. Ze zouden zien wie zij doorstoken hebben. En voor de volle betekenis krijgt zo'n tekst deze keer uit. Nog een hoofdstuk eerder, Zacharia 12. De volle betekenis krijgt zo'n tekst natuurlijk pas op het moment dat hen inderdaad die tekenen opvallen en zij zelf tot de conclusie komen dat hij is degene die zij doorstoken hebben. Want daar gaat het uiteraard om, hè? Anders betekent zo'n uitdrukking eigenlijk ook helemaal niks. Dat verwacht ik dus één maand na de 70ste week van Daniël. Dus het eerste wat we verwachten mogen, dat hij zich kenbaar maakt. Toch? En aangezien we hier een datum vermeld krijgen, kort na de 70ste week, lijkt het mij dat het om die gebeurtenis gaat. En de volgende gebeurtenis zou dan moeten zijn, want daar zitten we heel boek Daniël door al op te wachten, zou dan moeten zijn de terugkeer van het overblijfsel van Israël naar Jeruzalem, om daar althans een begin te maken aan wat wij gewoonlijk het Messiaanse Rijk noemen. Althans om een begin te maken aan het herstel van de vervallen hut van David uit Handelingen 15 noem ik dan maar. Geciteerd uit het Oude Testament, daardoor Jacobus. U weet wel, God verzamelt zich eerst een volk uit de heidenen voor zijn naam. En daarna zal hij wederkeren om de vervallen hut van David weder op te richten enzovoorts. Of, Peter zei het nog korter, in Handelingen 3 is geloof ik, en anders is het Handelingen 4. De hemel moet hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben. En aan het eind van de 70ste week van Daniël is geen sprake van wederoprichting, maar van wederverwoesting. Dat is maar voor de laatste keer, maar niettemin, dat is verwoesting. Verwoesting van Jeruzalem en de hele Joodse staat. Dus zitten wij te wachten op een tijdstip, kennelijk na de 70ste week, maar het moet ook wel kort daarna zijn uiteraard, waarop dit overblijfsel, een gelovig overblijfsel uit Juda in de eerste plaats, zal terugkeren naar Jeruzalem om een begin te maken met de reiniging van het land, zoals beschreven in Ezekiel 39, precies. Zoals beschreven in Ezekiel 39, het begin van de reiniging van het land enzovoorts. En dus het begin van de oprichting weer van staat Israël. En ik zeg het met opzet staat Israël, omdat het dan niet gaat om een Joodse staat, hoewel het dat in eerste beginsel ongetwijfeld zal zijn, maar omdat het gaat om een staat waarin alle stammen van Israël weer zullen vergaderd worden. Het heeft hier niks mee te maken, maar kort geleden kwam ik in bezit van 2 boeken. Misschien heb ik het gezegd, maar een excuus dan. Kwam ik in het bezit van 2 boeken geschreven door een Jood. Van Australische afkomst, maar niettemin een Jood en wonend en werkend in de staat Israël. Zijn 2 boeken waarin hij uiteenzet hoe de 10 stammen van Israël, dus het andere deel van Israël, het niet-Joodse deel van Israël, terechtgekomen is in West-Europa en gevormd wordt in de praktijk door wat wij kennen als de Angelsaksische volkeren, waarbij je uitgebreid uiteenzet welk volk welke stam is. En Nederland is dus weer Zebulon, zoals bekend. Het meest opmerkelijke vond ik dat het een Jood was, want Joden willen er over het algemeen niks van horen, helemaal niks. En degenen die er wel wat willen horen, buiten de Joden om, hebben er gewoonlijk persoonlijk belang bij. U weet wel, Brits Israëlbeweging, Bond Nederlands Israël, hebben persoonlijk belang bij en zeggen wij zijn Israël en dus wij dit en wij dat en wij moeten en wij zullen en u kent het wel, we hebben er persoonlijk belang bij. Deze man als Jood heeft er sowieso geen belang bij. Moet ik u zeggen, en bovendien vond ik het vermakelijk toch wel, als u me dat niet kwalijk neemt, dat hij beweerde dat de 10 stammen vanwege hun afgoderij waren weggevoerd in ballingschap. En tot op heden bedrijven ze nog afgoderij onder de naam Christendom. Maar als de Messias komt, dan komt het allemaal toch nog goed. Nou, dat is in ieder geval een zeer onverdachte bron. Dus dat is leuk, dan hoort hij dat ook eens van een ander. Maar daar ging het me nou net om. Als de Messias komt, komt dat weer in orde. Dat wil zeggen, dan worden niet de christenen ineens weer Israëlieten, want de christenen zijn weg. En de westerse volken worden dan niet eens Joods of iets dergelijks. Maar ze worden christelijk en de Joden zelf ook. Maar dat weet deze schrijver uiteraard niet. Dat begrijp je toch, hè, als ik het zo vlug zeg. Hè? Nou goed, dat was even terzijde. Ik vond het wel aardig om er toch wel even melding van te maken. Waar het me nou om gaat is dit, dat 30 dagen dus, als verhaal klopt, maar dat denk ik wel, dat 30 dagen na het einde van de 70ste week de Heer zich aan Israël zal bekendmaken. Niet in Israël uiteraard, niet in Jeruzalem of zo, maar daarbuiten, in de woestijn dus, in Petra. En nog 45 dagen later zal een begin gemaakt worden met de terugverzameling van Israël vanuit Petra naar Kanaan. En misschien ook een begin, voor zover dat er al niet is, van verzameling van Israël naar Petra. Want zo steekt het in elkaar. Het volk zou verzameld worden buitenslands. Het volk zou tot geloof komen buitenslands, volgens nogal wat profetieën. Maar je komt dan inderdaad terecht in Petra. Daar wordt men verzameld. En van daaruit zal men langs de officiële weg, de koninklijke weg, gebracht worden in het land. Waar het me nou om gaat vanavond nog, is de bijzondere data waarmee we nu te maken krijgen. Kijk, dat is heel eenvoudig. Ik heb, dacht ik, al betoogd. dat moet wel. Ik moet wel uiteengezet hebben dat ik geloof dat het einde van de 70ste week valt op de 10e van de 7e maand op de Joodse kalender. De 10e van de maand Tisri is dat dan dus. September, oktober, hangt er vanaf welk jaar het is. In het najaar in elk geval. Maar valt dus op de 10e van de 7e maand. De goede reden die ik daarvoor heb is een heel eenvoudige. Dan is het namelijk Grote Verzoendag. En ik verwacht dat men inderdaad op Grote Verzoendag de moed zal opbrengen om inderdaad de naam des Heren aan te roepen. Mede omdat dat binnen het judaïsme, binnen het jodendom, al langer dan 2000 jaar het de gewoonte is om de eerste 10 dagen van die maand, die trouwens ook de eerste 10 dagen zijn van het officiële burgerlijke Joodse jaar, Rosh Hashanah, de eerste van de 10e maand. Nou goed, maar dat die 10 dagen van Joods nieuwjaar, zal ik maar zeggen, tot aan Grote Verzoendag, dat die besteed worden aan het bedrijven van rouw, aan het komen tot inkeer, verootmoediging en hoe dat allemaal in evangelisch jargon maar heten mag, denk ik altijd. Maar diezelfde termen worden daar ook gebruikt. Dus het zijn dagen van boetedoening. Het begint eigenlijk al met de laatste dagen van de maand Adar, dat wil zeggen de laatste dagen van de zesde maand, officieel het einde van het jaar. Maar in elk geval die eerste 10 dagen van het nieuwe jaar worden daaraan besteed. En het lijkt mij voor de hand te liggen dat ooit een keer die dagen gebruikt worden inderdaad om tot inkeer te komen. En dat leidt dan tot de Grote Verzoendag waarop men de naam des Heren zal aanroepen, zodat het in veel breder verband ineens Grote Verzoendag wordt. Op een hoger niveau dan, voor het volk als zodanig. Lijkt mij een duidelijke zaak. Waar nog bij komt, dat diezelfde 10e van de 7e maand ooit de datum was waarop de tempel werd ingewijd. Op Grote Verzoendag, maar dat ligt voor de hand natuurlijk. Ik kom er zo op terug. En bovendien, diezelfde 10e van de 7e maand wordt geacht het officiële begin te zijn van het jubeljaar. Als het jubeljaar is dus. Hè? U weet, elk 50ste jaar, dat is de officiële lezing, elk 50ste jaar zou jubeljaar zijn. Dan wordt al het onroerend goed weer teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaren, gratis cadeau en geheel voor niets. Kort daarvoor is het dus al niks meer waard, maar daar gaat het nou niet om. Maar elk 50ste jaar wordt het teruggegeven volgens de Bijbel. Het is nooit gebeurd, moet ik u erbij vertellen. Men heeft het nooit gevierd. Laat u niks wijsmaken door allerlei publicaties in allerlei, vooral weer evangelische literatuur, lectuur of hoe het maar heten mag, tijdschriften. Men heeft echt nooit één jubeljaar gevierd. Never. Helemaal nooit. Het wordt wel in de wet voorgeschreven, maar u begrijpt toch dat het voor een Jood toch wel problematisch wordt om de bezittingen weg te geven. Toch? Ja, dus dat heeft men nooit gevierd. Dus als nu iemand heeft uitgerekend dat van het jaar of volgend jaar of het jaar daarop of wanneer het ook maar is, een jubeljaar zou zijn, dan kunt u dat rustig domweg vergeten. Dat heeft iemand zelf zitten uitrekenen of zitten bepalen. Men heeft het echt nooit gevierd. En dus betekent het verder niks. Maar wat wel betekent, het jubeljaar is natuurlijk gewoon de uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Lijkt me niet zo moeilijk. Slaven zouden vrijgemaakt worden, maar als het Messiaanse Rijk aanbreekt, dan worden slaven vrijgemaakt. Het hele volk was in slavernij. Ze waren volgens de Heer Jezus in ieder geval niet vrij. Ze zeiden tegen de Heer, wij zijn vrij, we hebben nooit iemand gediend, we zijn Abraham zaad. Toen zei de Heer, ja, je bent niet vrij, jullie vrij. En ieder die de zonde doet, is slaaf van de zonde. En ieder die de wet doet, is slaaf van de wet, maar dat zei je er niet eens bij die gelegenheid. Maar het punt is dat men bevrijd wordt. Wel, hoe zijn wij verlost uit de dienstbaarheid der verwerfenis? Door te komen tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus. En dan, wanneer dat volk tot geloof komt, zal ik maar zeggen, dan breekt inderdaad dus het nieuwe verbond aan en wordt het bevrijd, dat is de hele gedachte, en breekt dus het jubeljaar aan, het Messiaanse Rijk dus eigenlijk, en wordt inderdaad alle onroerend goed, in de praktijk is dat de grond en alles wat erop staat, teruggegeven aan de oorspronkelijke bezitters, en in de praktijk betekent dat dat het land Canaan teruggegeven wordt aan Israël, dat Nederland teruggegeven wordt aan de zee, en Hè? En meer van dat soort vreemde dingen. Nee, ik bedoel dat alle volkeren teruggebracht worden naar het land wat hen oorspronkelijk van Gods wegen gegeven is, al in de dagen van Genesis 10. Dat is wat lang terug, maar nou ja. Maar het jubeljaar begon niet gewoon op de eerste dag van het jaar. Dan had het trouwens eigenlijk moeten beginnen op de eerste van de eerste maand. Want voor godsdienstige zaken begint het jaar niet op 1 Tisri, maar op 1 Nisan. Dan wel Aviv. Dat is dezelfde maand, maar de ene naam is Aramees en de andere is Hebreeuws. Heb je dat nog? Voor de berekening van de feesten, voor de berekening van de regeerperiode van koningen enzovoorts, begint het jaar op de eerste van de eerste maand. Dat lijkt me logisch. Maar het gewone burgerlijke jaar begint op de eerste van de zevende maand. Heb je die nog? Het staat allemaal nog netjes in de diverse Mishna's enzovoorts. Jotse. Het Talmud, zeg maar. Nou goed, daar gaat het nou niet om. Maar het jaar zou, omdat het om godsdienstige zaken gaat en omdat het om een feest gaat, zou het moeten beginnen op de eerste van de eerste maand. Maar nee, er wordt gekozen voor, in de Bijbel ook voor de tiende maand en bijzonder niet eens de eerste dag van de maand, maar de tiende dag van de zevende maand, namelijk op die grote verzoendag. Dat betekent dus, in de praktijk is dat zo'n beetje halverwege het jaar. En de aardigheid is dat het dus nooit een vijftigste jaar komt. Want officieel is het jubeljaar het 50ste jaar, maar er klopt iets helemaal niet aan, want het begint halverwege het godsdienstige jaar. Toch? Dat wil zeggen halverwege het 49ste en het eindigt halverwege het eerste jaar van de volgende cyclus. Men komt nooit verder dan 49 jaar te tellen. En daarom is het niet zo gek dat we hier in Daniël geconfronteerd worden met perioden van 490 jaar, het tienvoudige daarvan. Maar de 500 komt nooit en de 50 komt nooit enzovoorts. Maar niettemin, het jubeljaar is een beeld van het Messiaanse Rijk dat inderdaad maar nooit komen wil. Elke keer als men telt tot 7 x 7 begint het verhaal gewoon overnieuw en er komt nooit een 50ste jaar. En elke keer dachten we, niet wij, maar zij, van nou komt de Messias en nou komt het Messiaanse Rijk, nou wordt de troon van David hersteld, maar het kwam nooit en het begon gewoon weer een nieuwe cyclus. Zo is het altijd gegaan. 8 staat voor een nieuwe schepping, maar we tellen altijd tot 7 en beginnen weer overnieuw. Hebben die ook nog? Tot op heden. Ja, dat is zo. 50 staat trouwens ook voor een nieuwe schepping, op een iets andere manier. Maar we tellen nooit verder dan 7 maal 7, 49 en dan beginnen we overnieuw. Maar goed, waar het maar om gaat is dat het jubeljaar uitdrukkelijk zou moeten beginnen op Grote Verzoendag. We vinden het verhaal in Leviticus 25... Moet je toch even wat te laten zien. Leviticus 23 zou ik moeten lezen. Omdat, doe ik dan eerst maar even, dat is toch vlakbij. Hè? Leviticus 23 vers 27. Doch op. Waarom nou doch? Staat gewoon en. Nou ja, Leviticus 23 vers 27. Doch op de tiende deze zevende maand zal de verzoendag zijn. Een heilige samenroeping zult gij hebben, het volk wordt verzameld. En als het vervuld wordt, zal het verzameld worden in de woestijn, dat weet u hè. Jeruzalem uit en na Petra, maar vooruit. Een heilige samenroeping hebben, dan zult gij uw zielen verootmoedigen. Het komt hier nog net voor, maar men doet het de voorgaande 10 dagen al officieel, met allerlei voorgeschreven gebeden enzovoorts. En vasten, het zijn 10 dagen van vasten ook trouwens, bij de Joden. Gij zult uw zielen verootmoedigen en zult de Heere vuuroffer offeren. En op dezelfde dag zult gij geen werk doen, want het is de verzoendag om over uw verzoening te doen voor het aangezicht des Heeren uw Gods. Want alle ziel welke op diezelfde dag niet zal verootmoedigd zijn geweest, die zal uitgeroeid worden uit haar volken. Dat zijn heel sterke uitspraken. Dat heb je toch, hè? Wie zich niet zal verootmoedigen, zal op grote verzoendag gedood worden. Ook dat is nooit gebeurd. Zal ook duidelijk zijn, dat is nooit gebeurd. Maar als het vervuld wordt, aan het eind van de 70ste week gebeurt het in elk geval. Wie dan niet zich verootmoedigt, dat wil zeggen zijn knieën buigt, zich onderwerpt aan, en dus de naam des Heren aanroept, ja, die zal gedood worden, klopt precies. Verwoesting, vastbesloten, enzovoort. En zij zullen het geen zins ontvlieden, woorden die we langzamerhand zouden moeten kennen uit het hoofd. En als je dan dit vers leest, dan kun je eigenlijk al niet anders dan tot de conclusie komen dan dat het einde van de 70ste week kennelijk valt op Grote Verzondag. Toch? Nou. Het zal nu een Sabbat de rust zijn, voor Sabbat beschouwd. Net als de zevende dag van de week, maar u weet, de Sabbat is net zo goed een beeld van het Messiaanse Rijk. De rust die men in zou gaan. Maar het is Grote Verzoendag. En vergis u niet, er zijn heel wat zondagsschoolverhalen over in omloop. Maar Sabbat is alleen de zevende dag van de week en Grote Verzoendag. Meer niet. Onthoud dat vooral. U komt het gegarandeerd ooit nog een keer tegen. Laat u niks wijs maken. De normale feestdagen zijn geen sabbatten onder Israël. Men noemt ze weliswaar soms zo, maar het is volstrekt abusievelijk. Dat is net zoiets als dat wij paasmaandag een zondag noemen. Wij als kinderen zeiden dat. Later wisten we het heel goed. Nee, het is maandag, paasmaandag. Het is niet zondag, paasmaandag. Enzovoort. Er is maar één sabbat, dat is de zevende dag van de week. Plus nog één, namelijk de tiende dag van de zevende maand. Grote Verzondag. Nou goed. En hier staat dat dus. Er staat trouwens bij in vers 32, van de avond tot de avond. En dat is de enige instructie uit de Bijbel die we hebben, die zegt dat de Sabbat en daarmee dus ook Grote Verzondag, of andersom, dat de Grote Verzondag en dus ook alle Sabbaten gevierd moeten worden van de avond tot de avond. Dat is leuk, want het begint dus halverwege vrijdag, bij zonsondergang. En het eindigt halverwege de zaterdag bij zonsondergang. En dat komt overeen met het jubeljaar dat op diezelfde dag zal beginnen. Het begint halverwege het jaar, in de zevende maand. En het eindigt officieel halverwege. Eigenlijk is de gedachte niet zozeer het loopt van halverwege tot halverwege. De gedachte is eigenlijk voor Israël, maar alleen onder Israël, begint de Sabbat en dus de zevende dag van de week eerder. Namelijk al halverwege de zesde. Hebben die? En het jubeljaar begint voor Israël eerder dan voor alle andere volkeren. Het begint halverwege het 49ste. Daarvoor. En dat is van belang, want het idee is, maar ik had het eigenlijk helemaal niet moeten zeggen, want ik moet er zoveel bij uitleggen. Het idee is dat als dus het koninkrijk komt, Sabbat, jubeljaar, als het koninkrijk aanbreekt, dan breekt het eerder aan voor Israël dan voor de rest van de volkeren. Het begint namelijk ergens gedurende de zesde bedeling al. Terwijl het koninkrijk eigenlijk officieel de zevende bedeling is. Maar het begint ergens gedurende de zesde bedeling al. Met nog 33 jaar te gaan, zal ik maar zeggen. En in die 33 jaar kun je zeggen, dan is voor Israël de zevende bedeling reeds aangevangen. En de volkeren leven nog onder de zesde. Dat is het eigenlijk. Dus zo zit het. Het verschuift gewoon, springt naar voren. En daarom protesteer ik altijd zo heftig als men zegt de dag in de Bijbel begint bij zonsondergang. Dat is niet waar. Dat is absoluut niet waar. Dat is volstrekte onzin. De Sabbat begint 's avonds bij zonsondergang. En de Grote Verzoendag, officieel. Maar al het andere, gewoon de dag van de week, de dag van het jaar en de tiende dag van de zevende maand, begint gewoon bij zonsopgang. Dat is het officiële begin van de dag. En de dag is pas om als de zon van een nieuwe dag verschijnt. Men leest Genesis 1, lijkt me duidelijk genoeg. Maar omdat niemand dat interesseert en omdat het de Joden ook niks uitmaakt, vertelt men maar wat, want het enige wat hen interesseert is, wanneer beginnen onze officiële feestdagen? Met name, wanneer begint de Sabbat? Ja, s'avonds bij zonsondergang, maar het wil niet zeggen dat dus alle dagen bij zonsondergang beginnen. Dat zeggen de Joden dikwijls ook wel zo, maar het klopt gewoon niet. Het is gewoon onzin. En daarmee verlies je precies dit beeld, dit schitterend beeld, dat voor Israël deze dingen, de zegeningen van het nieuwe verbond en van het koninkrijk, eerder beginnen dan voor de rest van de wereld. Hebben die nog? Dat even tussendoor. Maar dat was Leviticus 23, Grote Verzondag, en dan krijgen we Leviticus 25, wetten voor het Sabbat en jubeljaar. En daarvan staat, even kijken, vers 8. Gij zult u ook tellen 7 jaarweken. Leuk hè, jaarweken. Dezelfde term als uit, nou de term niet, maar dezelfde gedachte als uit Daniel 9. Weken van jaren, jaarweken. 70 weken was het daar, weet je wel. Gij zult u tellen 7 jaarweken, namelijk 7 maal 7 jaren, zodat 1 jaarweek inderdaad 7 jaar is. Zodat de dagen der 7 jaarweken u 49 jaren zullen zijn. De Bijbel is bang dat ze niet rekenen kunnen. 7 maal 7 is 49, volgens de Bijbel. Je kunt ontzettend veel uit leren uit de Bijbel. Ja, rekenen ook dus. 7 maal 7 is 49. Daarna zult gij in de 7e maand, op de 10e der maand, de bezuin des geklanks doen doorgaan. Op de verzoendag zult gij de bezuin doen doorgaan in uw ganse land. En gij zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn en gij zult wederkeren ieder tot zijn bezittingen. Zie je wel? Ik zeg, de bezittingen worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Ja, in de praktijk betekent het gewoon dat de oorspronkelijke bezitters terugkeren naar hun oorspronkelijk bezit. En zo staat het hier ook. En dat is dus de terugverzameling van Israël uiteindelijk. Want jubeljaar staat voor Messiaanse Rijk en dus terugkeren. Ieder tot zijn bezittingen en zult wederkeren ieder tot zijn geslacht. Dit jubeljaar zal u het 50ste jaar zijn. Gij zult niet zaaien, nog inoogsten van wat vanzelf daarin zal gewassen zijn. Nog ook de druiven der afzondering in hetzelfde afsnijden. Het is het jubeljaar. Enzovoorts. Nou, en dan allerlei verdere wetten erover. Maar het gaat erom dat ook dat op de 10e van de 7e maand begint. En de mooiste persoonlijk vind ik, maar misschien heb ik hem al een keer gelezen. De mooiste vind ik die uit 2 Kronieken hoofdstuk 5. Ik dacht dat we hem al een keer hadden aangehaald hier. 2 Kronieken 5. Waar sprake is van de tempelbouw van Salomo. De tempel is daar gereed en wordt daar ingewijd officieel. En boven het hoofdstuk staat in mijn Bijbel, Salomo laat de ark Gods in de tempel brengen. Dat wil zeggen, de ark des verbonds dus, hè. Vers 2. Toen vergaderde Salomo de oudsten van Israël en al de hoofden der stammen, de overste der vaderen onder de kinderen Israëls te Jeruzalem, om de ark des verbonds op te brengen uit de stad Davids, de welke is Sion. En alle mannen van Israël verzamelden zich tot de koning op het feest, het welk was in de 7e maand. Let op dat de oudsten van Israël verzameld worden. Want onder oudsten van Israël wordt profetisch en typologisch de gemeente verstaan. De raad van oudsten. De eerstelingen uit Israël. Worden verzameld. Heb je dat? 2 Kronieken 5, vers 2. Raad van oudsten, eerstgeborenen zijn dat uit Israël, ingesteld door Mozes op initiatief van zijn schoonvader, priester Jethro, in de tijd. Maar het is een beeld van de gemeente feitelijk. Nou goed, maar die worden verzameld en vervolgens zou de ark des verbonds gebracht worden in de tempel. En dan staat er, en alle mannen, vers 3, alle mannen van Israël verzamelden zich tot de koning op het feest, het welk was in de 7e maand. Er zijn theoretisch 3 mogelijkheden welk feest het was, namelijk de eerste van de 7e maand, namelijk het feest des geklanks, feest der bezuinen. Maar daar wordt nooit wat over gezegd dat het gevierd wordt, dus waarom zou het dat nou zijn? Het andere kan zijn het feest van loofhutten, maar dat wordt hierna alsnog vermeld. Namelijk in 2 Kronieken 7 vanaf vers 8. Salomo hield ook terzelfde tijd het feest 7 dagen en gans Israël met hem. En die 7 dagen en dan de 8e dag uit vers 9 is uiteraard het feest van loofhutten. En dat staat er ook bij. Vervolgens in vers 10 min of meer, zodat overblijft dat feest uit 2 Kronieken 5 gewoon is, Grote Verzoendag, het grootste feest onder Israël. En dat is misschien ook de reden waarom de naam er niet bij staat. En ik wijs u dan maar op dat op Grote Verzoendag zou de hoge priester ingaan in het heiligdom om te naderen tot de Ark des Verbonds, waarbij de hoge priester een beeld is van Christus, de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Men lezen de hele Hebreeënbrief. Die gaat daarover. Maar de Ark des Verbonds is net zo goed een type van Christus. En hier gaat het er niet zozeer om dat de hoge priester op grote verzoendag het heiligdom binnengaat. Wat zou je daar trouwens vinden? Niks, want het heilige der heiligen was leeg immers nog. In plaats daarvan vinden we dat de Ark des Verbonds gebracht wordt in het heilige der heiligen. En dus was het grote verzoendag. Ik bedoel, dat kan niet missen. En dus ook deze gebeurtenis vindt plaats. En het is natuurlijk een bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël. Uit de godsdienstige geschiedenis van Israël in elk geval. Het vindt plaats op de 10e van de 7e maand. En mocht dat nou nog niet duidelijk genoeg zijn, dan hebben wij vervolgens hoofdstuk 6, waar wij het gebed vinden wat Salomo ter gelegenheid uitspreekt. En dat gebed uit 2 Kronieken 6 komt inhoudelijk volstrekt overeen met het gebed van Daniel in Daniel 9. Namelijk, in beide gevallen vinden wij de hoogst geplaatste Jood in politiek opzicht, dus in de wereld, de hoogst geplaatste Jood, toch? Die belijdenis doet van de zonden van het volk. En die een beroep doet op de genade, de barmhartigheid, de goedertierenheid des Heren. Heb je dat? Dus ik zeg dan, als in het eind van de 70ste week dat gebed van Daniel 9 liet uitspreken, dan is het gebed van 2 Kronieken 6. En misschien wel allebei, maar inhoudelijk is het precies hetzelfde. En het staat dus zonder meer, net als Daniel 9, model voor de wijze waarop men aan het eind van de 70ste week de naam des Heren zal aanroepen en de Heer zal hen dan verhoren. Dat gebeurt hier ook. Kijk, aan het eind van de 70ste week verschijnt de Heer buiten Jeruzalem op de Olijfberg en Jeruzalem wordt verwoest, in elk geval vanuit de hemel. En hier in 2 Kronieken 7 lezen wij, als nu Salomo voleind had te bidden, zo daalde het vuur van de hemel en verteerde het brandoffer en slachtoffer en de heerlijkheid des Heren vervulde het huis enzovoorts. En dat is in ieder geval een uitbeelding van de wederkomst van Christus en het aanbreken van het nieuwe verband. Lijkt me niet zo moeilijk. En als we op grond van deze geschiedenis dus vragen, wanneer wordt het vervuld? Dan is het antwoord, op de 10e van de 7e maand. Hebben we die tot zover? Goed. Nou, heb ik al gezegd dat dat nou eenmaal dat jaar, de telling van de maanden van het jaar, in Israël verschoven is. Ik zal het wel aangehaald hebben naar aanleiding van Daniel 9. Want in Daniel 9 kwamen wij aanvankelijk eerst terecht aan het eind van de 69ste week. Hetgeen ons bracht bij de intocht in Jeruzalem, ik blijf maar de officiële term gebruiken, bracht ons bij de intocht in Jeruzalem, namelijk de verschijning van de Heer op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt tegen het oosten, met dank aan Zacharië 14 en 9 trouwens, maar vooruit. Alleen dat was niet op de 10e van de 7e maand, maar op de 10e van de maand die vroeger, voor de uittocht uit Egypte, de 7e was. Hebben die nog? Zitten weer mensen moeilijk te kijken als het over rekenen gaat. Nou ja, daar hebben theologen ook problemen mee. Ik zeg altijd, als ze hadden kunnen rekenen, zouden ze nooit theologie zijn gaan studeren. Maar dat even tezijde. Maar vooruit. Maar de intocht in Jeruzalem was op de 10e van de eerste maand. De maand Nisan, dan wel de maand Aviv. Maar dat was ooit de 7e maand. Maar de uittocht uit Egypte vond plaats in die maand, en op diezelfde datum zelfs, de 10e van de eerste, vond plaats de doortocht door de Schelzee enzovoort. Maar bij de uittocht uit Egypte werd die maand, die de 7e was, tot eerste verklaard, van Gods wegen. De eerste verse van Exodus 12. Met andere woorden, als we sindsdien praten over de 7e maand, vragen we welke 7e maand? De oude of de nieuwere? Maar hetzelfde vragen we als gezegd wordt 10e van de eerste maand. Welke eerste maand? Die van het, laten we zeggen, religieuze jaar of die van het, het wereldlijke, seculiere jaar? Toch? Het is dus wat ingewikkeld. En de aardigheid is dan dat kennelijk de 69 weken eindigden in de tiende van die oude zevende maand. De eerste maand dus, officieel nog steeds. En de 70ste week zal eindigen op de tiende van wat sindsdien de zevende maand is. Hebben jullie dat nog? Maar de data komen overeen. Er zit echter exact een half jaar verschil tussen. En de maandnummering, het is maar de vraag, nemen we de oude telling of de nieuwe telling. Die data liggen dus als het ware over elkaar heen. Wat ik dan ook ooit een keer gedaan heb, dat was toen ik nog wat meer tijd ter beschikking had, is alle data uit de Bijbel opzoeken, overal waar een datum bij staat, en zelfs dingen waar geen datum bij staat, daar kan je het soms uitrekenen. Maar het allemaal invullen op een verjaarskalender, bij wijze van spreken. Zoveelste van de zoveelste maand die gebeurt, en is zoveelste van de zoveelste maand die gebeurt. Ik heb hem niet bij me, ben ik weer vergeten natuurlijk. Maar vooruit. Vervolgens heb ik de kalender in tweeën geknipt. Nou, in de computer dan. Heb ik de kalender in tweeën geknipt. En heb ik de eerste en de zevende maand naast elkaar gelegd. En de tweede en de achtste en de derde en de negende en de vierde en de tiende enzovoorts. En het is verbazingwekkend wat je dan ziet. Want leg je die twee helften van de kalender van het jaar over elkaar heen, dan krijg je dus tiende van de eerste maand komt overeen met tiende van de zevende maand, wordt als identiek beschouwd, en dan vind je dus einde van de 69ste en het eind van de 70ste week ineens op dezelfde datum. Hebben die nog? Nee? Tiende van de eerste maand en tiende van de zevende maand komt dan over elkaar heen te liggen. Nou, naast elkaar dus, hè. Dan leg ik ze netjes. Komt overeen. En dan de 15e. En het komt overeen met de intocht in Jeruzalem. Maar ook met het in huis nemen van het paaslam. Het komt overeen met de doortocht door de Schelfzee. Nee, doortocht door de Jordaan. 10e van de eerste maand. Maar grote verzoendag. 10e van de zevende maand. Dat zegt nogal wat. Er vallen nog veel meer dingen trouwens over elkaar heen. Maar ik kan het allemaal niet vertellen. Een van de opmerkelijkste dingen vond ik dat prompt de sterfdatum van Mozes overeenkomt met de sterfdatum van Aaron. Je moet nogal wat rekenwerk verrichten om de datum te vinden, maar hij staat echt in de Bijbel. Je kunt hem terugvinden. Het komt overeen, er zit een half jaar verschil tussen. Tussen de koning en de priester, hebben jullie nog? Half jaar verschil tussen de koning en de priester. En wat Mozes beschouw ik als koning en Aaron als priester. Daarna blijkt bijvoorbeeld ook dat is een moeilijke, u verwacht van mij niet dat ik het nou ga uitleggen. Maar daarna blijkt ook, in elk geval, dat de geboortedatum van de Heer Jezus overeenkomt met de geboortedatum van Johannes de Doper. Dat is niet zo moeilijk, u zult zeggen, daar weten we toch geen datum van. Ik denk hem wel te weten, maar het maakt niks uit. Wij leren namelijk uit de Bijbel dat ze een half jaar schelen in leeftijd. Dus dat maakt niet uit. Neem je dat toch? Dus neem je dat letterlijk, dan zit er een half jaar verschil tussen. Maar de Heer Jezus was de koning, hij was uit Juda en de erfgenaam van de troon. En Johannes de Doper was de priester. Nou, niet de hoge priester, maar hij was wel priester. En verder waren ze familie, ze worden met elkaar rechtstreeks in verband gebracht. Ook een half jaar verschil. Hebben die nog? En dan weer terug. De intocht in Jeruzalem, einde van de 69e week, bracht ons vervolgens onze tegenwoordige bedeling, waarin wij de Heer kennen als de priester. Maar het einde van de 70e week brengt ons de Heer Jezus als de koning in zijn openbare koninkrijk, uiteraard. Hebben die nog? Dit soort dingen, dat is toch niet, dat is toch geen toeval uiteraard, dat dat zo in elkaar steekt. Er zijn nog veel meer van die data. Maar waar het om gaat, is dat we als we op datums op de kalender gaan kijken, dan zouden we continu moeten vergelijken met, maar hoe was het een half jaar daarna? Of daarvoor dan, dat maakt me niks uit. Maar even een half jaar omnummeren, zal ik maar zeggen. Kom je bij gelijke data terecht. Als we het zo op een rijtje zetten, en dan het einde van de 70ste week van op de tiende van de zevende maand vergelijken met de tiende van de eerste maand, dan komen wij terecht bij, het is Grote Verzondag, het is het begin van het jubeljaar, het is de dag van de inwijding van de tempel en het brengen van de Ark des Verbonds in het Heilige der Heiligen, dat was 2 Kronieken 5, en nou spring ik naar de eerste maand, maar ga gewoon verder, het is de dag waarop men het paaslam in huis zou nemen, tiende van de eerste maand, overeenkomend met de Heer Jezus, die komt voor Jeruzalem. Ze zouden hem in huis moeten nemen, ze deden het alleen niet. Weet u nog? Zo zit dat, hè? Het is ook de dag dus waarop de ark des verbonds in huis genomen werd. In de tempel namelijk. Zie je hoe het overeenkomt? En het is de dag waarop de hoge priester, maar de tiende van de zevende maand dan, waarop de hoge priester in zou gaan in het heilige der heiligen. In het huis Gods, de tempel. Hebben we die nog? Vervolgens komen wij terecht in Jozua 4, vers 19. Ik noem hem maar even, het is maar één vers. Het staat er laconiek. Daar staat, de kinderen Israëls waren op de tiende van de eerste maand door de Jordaan getrokken. Onder Jozua. U weet wel, van zitten naar Gilgal was door de Jordaan, achter de Ark des Verbonds aan, met 2000 el afstand daartussen. Weet u nog? Die sowieso verband moeten leggen tussen het eind van de 69e en het eind van de 70e week. Die 2000, maar laat hem maar even zitten. Maar wat gebeurde er dus op die dag? De kinderen Israëls kwamen in huis. Of beter, de Ark des Verbonds kwam in huis. Het land binnen. Overeenkomende datum. Dus. Nou, het eind en de intocht in Jeruzalem heb ik natuurlijk al genoemd. Het einde van de 69 weken heb ik al genoemd. Heb je een heel rijtje gebeurtenissen. Een fikse rij zelfs. Fundamenteel op dezelfde datum dan eigenlijk. En dan heb ik er nog één, maar die is heel onbekend, maar ik noem hem wel even. De profetieën over de bouw van een nieuwe tempel. In het koninkrijk namelijk, in de toekomst. Die profetieën beginnen in Ezechiël 40. En die profetieën worden gedateerd de tiende van de eerste maand. Zat erbij. Op de tiende van de eerste maand geschiedde het woord tot Ezechiël enzovoorts. En er komen hoofdstukken lang, komt die beschrijving van die nieuwe tempel. Ik kan er geen kaas van maken, ook al kom ik uit Bodegraven. Maar het doet er dan ook verder weinig toe. Het gaat er maar om dat we daar die datum dus inderdaad nog een keer tegenkomen. Nou goed. De vraag is nu vervolgens... Nee, ik zal het eerst wat anders zeggen. Wat er dus gebeurt aan de toekomst op diezelfde datum, is het aanroepen van de naam des Heren door het overblijfsel van de Joodse staat, dat wat er van over is, of hoe je dat maar zegt, waarna inderdaad de Heer verschijnt. Echter, hij gaat niet Jeruzalem binnen, maar hij brengt hen naar een andere plaats, in de woestijn, naar Petra. Dat is de gedachte. Nou goed. Maar het is Grote Verzondag en het is de dag, want ik gooi nou die 2 maanden door elkaar, hè, eerst en de zevende. Het is Grote Verzondag, het is het in huis nemen van het paaslam enzovoort. Er gaat een en ander gebeuren. Nou, dan moet het koninkrijk aanbreken. Maar nu zeggen, nu rekenen wij volgens Daniël 12, vers 11, rekenen wij vervolgens 30 dagen verder. En ik ga maar even uit voor het gemak. Van een wat wij dan gemakshalve noemen een profetisch jaar. 12 maanden van 30 dagen. Want waarom zouden we het moeilijker maken dan het is? En 30 dagen later kom je dus terecht op de tiende, nog steeds, maar nu van de 8e maand, op de gebruikelijke kalender, of volgens de oude telling op de tiende dag van de tweede maand. Hebben jullie? En volgens de theorie, want het is een theorie natuurlijk. Volgens de theorie zou dat ons moeten brengen bij de datum waarop de Heer aan Israël alsnog zou verschijnen. En zich bekendmaken. Buitenslands, in Petra, in de woestijn. Ik zal het vorige keer wel gezegd hebben, niet op de berg voor Jeruzalem, maar op de berg voor Petra. Niet op de berg van Lazarus, maar op de berg van Eleazar. Dat is hetzelfde, alleen het verschil tussen Grieks en Hebreeuws. Dat is het toch? De berg dus waar Lazarus uit de dood opstond, dat was de Olijfberg. Maar nu verschijnt hij op de berg waar Eleazar opstond om zijn hoge priesterschap te beginnen na de dood van de oude hoge priester Aaron. Wij liepen met z'n allen die berg op in de tijd. Ik zal u geven de verzekering dat dat een verschrikkelijke onderneming is, ook als je niet hoeft te lopen. Want op een ezel zo'n rit maken is ook geen lolletje. Maar je wilt het gedaan hebben. Maar we waren boven en toen zei iemand, die het kennelijk verhaal niet goed begrepen had, want we hebben altijd zaterdagtelers bij ons. Zo noemen wij dat, broeder. Leg ik later wel weer uit, ja. Iemand die het helemaal goed begrepen had, die zei, nou begrijp ik dat Aaron op deze berg gestorven is. Hoe oud was die man eigenlijk toen hij hier die berg op moest? Maar goed, maar dat lees je in de Bijbel. Hij ging die berg op en daar overleed hij en werd hij begraven. En daar begon Eleazar zijn priesterlijke dienst. Het is toch Lazarus, want Lazarus is echt Grieks voor Eleazar. Ik herinner me trouwens, moet dat even terzijde, dat ik had aanwijzingen dat uit oude boeken, broeder, ja, oude boeken. Had ik aanwijzingen dat en werd hij begraven. En daar begon Eleazar zijn priesterlijke dienst. Dus toch Lazarus, want Lazarus is echt Grieks voor Eleazar. Ik herinner me trouwens, moet dat even terzijde, dat ik had aanwijzingen dat uit oude boeken, broeder, ja, oude boeken. Had ik aanwijzingen dat niet alleen Lazarus van Bethanië uiteindelijk zich gevestigd heeft in Marseille en daar de bisschop, want zo noemen ze dat dan, bisschop van Marseille geworden. Dat wil zeggen de leider van de christengemeente in Marseille. Hij is er ook begraven enzovoorts. En in de kerk die boven de crypte gebouwd is, er zou nog een beeld van Lazarus moeten staan. Dat is natuurlijk niet zo oud, dat beeld, maar ik denk, ik ga kijken, niet? Dus ik zoek in die kerk overal niks te vinden. Ik vraag, er moet hier een beeld van Lazarus, Saint-Lazare, is dat in Frans? Saint-Lazare, hij is de beschermheilige van Marseille. We hebben het heel wat leuker dan Amsterdam, dat begrijpt u, in Amsterdam. Dus Sint-Nicolaas als beschermheilige. Maar goed, waarom zit ik? Maar dus het moet daar een bekende figuur zijn, Saint-Lazare. Dus ik vroeg naar het beeld van Lazarus, dat hij volgens wat ik wist moest staan. Er was geen denken aan, nee, dat was hij niet. Nee, dat, absoluut, nee. Dat moet hij geweest zijn, in ieder geval een jaar of 90 geleden. Oh nee, is hij niet. Nou, jammer dan. Ik verder zoeken, het stond er wel. Er stond in een crypte helemaal beneden in een hoek weggemoffeld. Manshoog beeld, prachtig mooi wit marmer. Mooi beeld. En, maar er stond op Eleazar stond eronder. Zijn Eleazar. En die mensen begrijpen gewoon niet dat Eleazar dus in het Hebreeuws echt hetzelfde is als Lazarus. Nou goed, misschien was de man zelf Lazarus, dat ik het waarom niet geweten heeft. Maar heb ik maar niet meer nagevraagd. Maar erg zuinig op hun tradities en geschiedenis zijn ze daar dus niet. Zijn ze nergens meer overigens. Maar dat even tezijde. Maar wat ik verwacht is dus dat de Heer op die berg van Lazarus, om het zo te zeggen, inderdaad zal verschijnen. Daar heb ik nog wel meer redenen voor, maar dat vertel ik alleen als daar ter plekke, want dan kan ik het aanwijzen. Waarom dat wel zo moet wezen. Dus dat laat ik maar weer voor wat het is. Maar dat zou dus moeten zijn, dan moeten gebeuren, een maand later, een maand na de 70ste week van Daniel, dan worden de 30ste van de 8ste maand op de kalender, de 10e van de 8ste maand op de kalender, een maand na Grote Verzoendag. Waarna de vraag is, komt die datum in de Bijbel voor? En het antwoord is, jawel. Komt in de Bijbel voor. Maar die is niet bekend. En bovendien, omdat het om afgoderij gaat, wil men er niet van horen. Maar het staat in 1 Koningen 12. Daar heeft zojuist de splitsing van het Rijk plaatsgevonden. Tussen de 2 en de 10 stammen. En waar staat in hoofdstuk 12 van 1 Koningen vers 19... Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag. De Israëlieten, dat zijn dus niet de Joden, maar juist die anderen, zeg maar de 10 stammen dus, hè. Nou goed, en daar wordt Jerobeam uit de stam van Efraïm, Jozef dus, koning over. En dan staat er boven vers 25 in mijn Bijbel, afgoderij. Nou ja, dat zal dan wel. En dan staat er dat in vers 28 Jerobeam een raad hield en hij maakte, want kijk, ze hadden geen toegang tot Jeruzalem waar de tempel stond. En waar dus de Israëlitische religie bedreven kon worden. Want Jeruzalem hoorde bij de 2 stammen. En dus moesten ze er wat op verzinnen. En Jerobeam die hield raad. En hij maakte 2 gouden kalveren. En hij zei tot hen: het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. Dus vanaf dat moment gingen ze weer gouden kalf dienen. En zelfs in Duplo. Ja, Jerobeam, uitvinder van de carbonpapier, laat maar zitten. Ja. Het ene zette hij te Bethel, maar let nou even op. Het gouden kalf is gewoon een type van Christus. Het was afgoderij, dus het was negatief, maar het is een type van Christus. Positief, hebben die nog? Want de stier die in Egypte vereerd werd, is een beeld van de godheid als zodanig. Het kalf is dus per definitie een beeld van de zoon van God. En het gouden kalf is de eeuwige zoon van God. Heb je dat? Kijk, mensen struikelen daarover. Ze zeggen, het is toch een afgodsbeeld? Dan zeg ik, nou en? De ene zonde van Adam is een type van de ene rechtvaardigheid van Christus. Nou en? En de dood van Adam is een beeld van het leven van Christus. Wat wil je dat nog? Staat in Romeinen 5. Iets wat negatief is, krijgt een positieve betekenis. Trouwens, een type wordt geacht een afdruk te zijn. En een afdruk is altijd een negatieve afdruk van iets wat positief is. Gaat daar maar even aan staan. Daar is niks moeilijks aan. U weet wel, matrijzen, mallen en hoe het allemaal maar heten mag. Vormen, voorbeelden, typen. God, gaat hier weer. Het gouden kalf, gemaakt bij de uittocht uit Egypte, is gewoon een type van Christus. Want de stier die in Egypte vereerd werd, de heilige stier, de apis, de heilige stier van Egypte is een beeld van de godheid. En van de vruchtbare godheid, de stier. God, die de voortbrenger is van alle leven. Hebben die nog? En het kalf, de zoon van de stier, is dus gewoon een beeld van de zoon van God. En het gouden kalf, nou, goud staat voor eeuwige dingen. Dus het is de zoon van God die eeuwig leven heeft. Toch? Dan mag de bouw van dat gouden kalf instellen en van die strijd zijn geweest met de wet. Typologisch is het volstrekt Nieuw Testamentisch type, het type van Christus. Het volk dat verlost wordt, staat onder de bescherming van de zoon, de eeuwige zoon. U weet toch hoe het verder afliep? Het gouden kalf werd vermalen, vermengd met water en ze moesten er allemaal van drinken. Ze hebben nooit meer last gehad van reumatiek in de woestijn, denk ik altijd. Hè? Goud is goed tegen reumatiek. Daarom heb ik nergens last van, broeder. Nou, laat maar zitten. Ja, dat is medicijn. Zeker wel. Dus ze moesten er allemaal van drinken, zodat ze allemaal deel kregen aan het leven van de zoon. Hè? Van Christus. Het is toch een prachtig beeld? Toch? Nou goed. Toen kwamen we bij Jerobeam terecht. Die maakte er meteen 2. Want de 10 stammen waarvan ik koning was, zijn een beeld van de gemeente die daaruit zal voortkomen. De gemeente krijgt eerst geboorterecht, net als Jerobeam en de stam van Efraïm, waaruit hij voortkwam, die had. En dus telt alles dubbel, want bij de eerstgeborenen telt alles dubbel. Dus men zei tot hem, geef mij er 2, wat hij toen deed. Of ken je dat lied niet? Nee? Oh, ik dacht dat het een bekend lied was. Geef mij er 2, wat hij toen deed. Je moet overal twee van hebben, was de gedachte. Maar in dit geval dus ook twee gouden kalveren. Eén in Bethel, maar Bethel is een beeld van de gemeente, het huis Gods. Dat is waar Jacob terechtkwam toen hij vluchtte en de steen overeind zette. Bethel, huis Gods. Toch? En het andere zette hij bij Dan. Maar Dan is ook een type van de gemeente. Dan is namelijk het type van een gelovig overblijfsel naar de 10 stammen van Israël. Vraag mij niet dat aan te tonen nu. Want die route is nogal lang. Het is gewoon een beeld van de gemeente. Hoog in het noorden, ja. Ja. Nou goed, daar gaat het maar om. En dan verder, want het is gewoon gemeentelijke waarheid eigenlijk. Hè? Maar dan staat er verder. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot dan toe en naar voor het andere naar Bethel natuurlijk. En dan vers 32... Oh, leuk is ook nog vers 31. Hij maakte ook een huis der hoogte en maakte priesteren van de geringste onder des volks die niet waren uit de zonen van Levi. En u en ik zijn niet uit de zonen van Levi, maar we hebben deel gekregen aan het burgerschap van Israël en we zijn tot priesters gesteld. Hallo, bent u daar nog? En het probleem is dat als je onder de wet leeft, dan lees je deze dingen. Dan zeg je, maar dit is afgoderij, dit is zonde. En dan zeg ik, ja, zoals wij leven onder het nieuwe verbond, dat is vanuit wettisch standpunt gezien ook zonde, nou en? Toch? Omdat we niet onder de wet leven, toch? He? Maar wettische maatstaven kan dit helemaal niet, maar daarom gebeurt het wel, want het is ook de bedoeling. Nou goed, en dan staat er, vers 32, en Jerobeam maakt een feest in de 8e maand, op de 15e dag der maand, dat is dus Loofhuttenfeest, staat erbij namelijk, de 15e dag der maand, gelijk het feest, let op, gelijk het feest dat in Juda bij de twee stammen was. En offerde op het altaar. Van gelijke deed hij te Bethel, offerende kalveren enzovoorts. En dan vers 33, hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der 8e maand, der maand de welke hij uit zijn hart verdacht had. Hij had het zelf uitgevonden. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Maar op de 8e maand. Uitvinden van de sigaren. Ja, inderdaad. Ja. Nou goed. Maar op de 8e maand. En het idee is dat hij niet alleen dat een alternatief loofhuttenfeest, maar net zo goed een alternatief grote verzoendag ontwikkelde. In de 8e maand in plaats van op de 7e. Daar gaat het om. Een maand later dus. Zodat het op de 10e van de 8e maand, een maand na Grote Verzoendag, ook Grote Verzoendag is. Gewoon een maand later. En dat vind je hier vermeld. Wel onder bijzondere omstandigheden, maar niettemin gebeurt het. En dat, is dus, dat zijn dus data die overeenkomen met de verschijning van de Heer in Petra eventueel. Maar deze is wellicht niet zo sterk. Maar ik heb een veel sterkere voor u. Die vinden wij in de eerste plaats in twee kronieken. Nee, in de eerste plaats in nummerie 9. Leviticus, nummerie 9. Nummerie 9. Waarboven vers 6 staat, verandering van de wettige tijd. Hadden ze daar nog niks anders voor kunnen bedenken. Maar goed. Toen waren er lieden geweest, nummer 9 vers 6, bladzijde 155. Toen waren er lieden geweest die over het dode lichaam eens mensen onrein waren en op dezelfde dag het paascha niet hadden kunnen houden, want vers 1 tot en met 5 spreekt over dat men, toen men een jaar in de woestijn was, opnieuw Pasen vierde, ter herinnering van de uittocht uit Egypte. U weet wel. Maar toen waren, vers 6, toen waren er lieden geweest die dat niet konden doen, omdat ze onrein waren. Omdat ze een dood lichaam hadden aangeraakt. Een dode ziel staat er eigenlijk. Maar goed. En omdat ze onrein waren en niet op tijd weer ritueel rein waren, konden ze het paasgaan niet meevieren. Daarom naderden zij voor het aangezicht van Mozes en voor het aangezicht van Aaron op diezelfde dag. En diezelfde lieden zeiden tot hem, wij zijn onrein over het dode lichaam eens mensen, waarom zouden wij verkort worden dat wij de offerande des Heren op zijn gezette tijd niet zouden offeren in het midden van de kinderen Israëls. Met andere woorden, wij kunnen niet het Pasen, kunnen we niet meedoen, maar we zouden dat toch wel graag willen. En wij kunnen er ook niks aan doen dat we onrein zijn. We willen toch, hoe moet dat nu? Want wij willen toch graag winnen. Nou goed. En Mozes zei, blijf hier even wachten, dan vraag ik het even. Blijf bij ons, zei hij. Ze zullen intussen wel wat reclame vertoond hebben. Ah. Mozes zeide tot hen, blijf staande, dat ik hoor wat de Heere u gebieden zal. Dus ze moesten even wachten. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israël, zeggende, wanneer iemand onder u of onder uw geslacht over een dood lichaam onrein, of op een verre weg, of op een verre weg, namelijk in het buitenland, verre weg. Maar goed, op een verre weg zal zijn, hij zal dan alsnog de Heere het Pascha houden. In de tweede maand, op de 14e dag, tussen de twee avonden, zullen zij dat houden met ongezuurde brood en bitter saus zullen zij dat eten. Ze zullen daarvan niet overlaten tot de morgen, zullen daarvan geen been breken. Naar alle inzetting van het Pascha van de eerste maand zullen zij dat houden. En dat betekent dus, want staat in de volgende vers tot en met vers 14, precies hetzelfde. Dat betekent dus dat men op de tiende van de tweede maand, 30 dagen na de tiende van de eerste maand, dat men op de tiende van de tweede maand het paaslam in huis zou nemen. En op de avond van de 14e zou men het slachten en eten. En de 15e tot en met de 21e zou men feest van Pascha dan wel feest van ongezuurde broden vieren. De hele verzameling feesten uiteraard. 10e, 14e, 15e tot en met de 21e. Een maand later. Zodat je, of je nou uitgaat van de 7e maand of van de 1e maand, maakt niks uit. Een maand later vind je de 8e maand. En dan vind je dezelfde feesten als die van de 7e maand. Maar dan ingesteld door Rehobeam. Buiten Jeruzalem. Buiten Jeruzalem, leuk hè. En als je uitgaat van de eerste maand, wel een maand later kom je in de tweede maand en dan vind je dezelfde feesten als in de eerste maand. En daarom zeg ik met groot gemak, als nou aan het eind van de 70ste week van Daniel de Heer verschijnt aan Israël enzovoorts. En het hele volk is onrein, sowieso. En of het dan de eerste maand is of de 7e maand, maakt niks uit. Het hele volk is onrein, omdat het hele land vol dode lichamen is, in elk geval, bij die gelegenheid. Wel nu, een maand later, zou het alsnog grote verzoendag zijn. En in elk geval, een maand later, zou het eventueel alsnog Pasen zijn. Hetgeen mij dwingt er nu bij te vertellen, maar daar had ik helemaal niet op gerekend. Dat kost me nu veel tijd, jongens. Daar had ik helemaal niet op gerekend. Maar hetgeen mij dwingt te vertellen, dat ik geloof, nou kom ik maar even langs deze kant binnen, dat ik geloof dat bij de, aan het eind van de 7e week, en dus bij de wederkomst van Christus voor Israël, dat dan zal gebeuren wat al eerder gebeurd is. Namelijk, het is de 7e maand en de verlossing komt tot stand. En ik denk dat de Heer dan precies hetzelfde zegt als wat hij zei in de 7e maand toen de verlossing tot stand kwam bij de uittocht uit Egypte. Deze maand is voortaan maand nummer 1. Deze maand zal u het hoofd van de maanden des jaars zijn. Heb je dat? En dan wordt dus die 7e maand alsnog de 1e maand. En dan zouden ze dus wellicht Pasen moeten vieren, in plaats van Grote Verzoendag enzovoort. Maar dat komt sowieso niet, en bovendien is die tijd al voorbij. Dus ik verwacht inderdaad dat de Heer verschijnt op de 10e van de 8e maand, die volgens zijn instructies, waarschijnlijk krijgen ze die ter plekke, die volgens zijn instructies op dat moment reeds weer de 2e maand van het jaar zal zijn. En dus vieren ze alsnog, want de 1e maand hebben ze gemist, vieren ze alsnog Pascha. En dus verschijnt hij op de 10e van de 1e maand op de berg voor Petra. Op de 10e van de 2e maand, sorry. Verschijnt hij de berg voor Petra. En ze zullen daar Pasen vieren in de woestijn. Vervolgens. En waarom nou niet Pasen Ik denk eerlijk gezegd dat het zal, dat het toch niet echt Pasen wordt, maar dat het wordt avondmaalsviering. De Nieuwtestamentische variant, uiteraard, ben ik geneigd te zeggen. Want daar is het paaslam. En men zal dan ook zeggen, ons paaslam is voor ons geslacht, zo laat ons dan feest vieren. Ik weet dat gij het in onwetendheid gedaan hebt, maar God heeft al zo geregeld enzovoort. Om u in het leven te houden bij een grote verlossing en om u tot een overblijfsel te stellen op aarde. En toen werd het feest, ik was even in nogal wat schriftgedeelte gelijk, maar hoofdzakelijk in Genesis, waar Jozef zich aan zijn broers bekend maakte enzovoorts. Toch? Nou ja, emmersgangen is ook een goede variant natuurlijk, ja. Maar daar gaat het om. In elk geval, het is dus een goede datum, een datum die de Bijbel een rol speelt. En dat ik het niet verzin, kan ik nog net even laten zien. Dan gaan we echt pauzeren. Uit 2 Kronieken 30. Want kijk, terwijl u dat opzoekt, heb ik wel even tijd. Terwijl u dat opzoekt, zeg ik dan maar dat die instructies voor het vieren van een feest een maand later verder nergens voorkomen en ook nooit in verband met een ander feest. Hetgeen doet vermoeden dat ooit een keer dat zo toegepast zal worden op heel het volk. En dan kom ik in 2 Kronieken 30... Waarboven staat, Hiskia viert te Jeruzalem het paasfeest. Maar er staat vers 13. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volks om het feest der ongezuurde broden, dat is Pasen, te houden. In de tweede maand een zeer grote menigte. Want in de eerste maand was er de gelegenheid niet, waarom niet, dat doet er nou niet toe. En dus vierden zij het, hele volk namelijk, vierde Pascha 1 maand later. In vers 2 staat het natuurlijk ook al, hoor. In de tweede maand, dat is de toepassing dus van wat we zojuist lazen in nummer 9, maar nu niet voor enkele individuen, maar zelfs voor heel het volk. Hetgeen voor mij zeker bewijst, met zekerheid bewijst, dat dat ooit een keer nog zal gebeuren in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus. Want dit soort gebeurtenissen zijn altijd profetisch van karakter. Dat moeilijk aantonen zo snel. Maar zo is het helemaal. Deze unieke situatie staat model voor wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Waarbij men een maand later Pascha viert. En dat lijkt me duidelijk genoeg. De Heer zal zich bekendmaken aan het volk. 30 dagen na de 70ste week van Daniel in de woestijn. En dan zal men Pasen dan wel avondmaal vieren. Misschien wel Pasen, maar inclusief avondmaal uiteraard. Zoals de Heer Jezus het vierde met zijn discipelen in de tijd in de opperzaal. Aan het eind van de 69ste week van Daniel, overigens. Heb je dat? Nou goed. En voor de statistiek. De 10e van de 8e wordt nog een keer genoemd in de Bijbel. In Genesis 7, vers... Schrijf hem maar op, Genesis 7, vers 4 en 5 en 11. Als je die naast elkaar legt, Genesis 7, vers 4, 5 en 11, zul je zien dat de aankondiging van de zondvloed en dus de aankondiging van een oordeel over de hele wereld plaatsvond op de 10e van de 8e maand. Die de tweede werd later. Na de uittocht uit Egypte. Dat vind je ze ook op beide data terug. En als de Heer aan Israël zich bekend maakt, dan zal hij ongetwijfeld aankondigen dat er een oordeel zal komen over de hele wereld. Want het zal zijn als in de dagen van Noach immers, die dagen die dan beginnen. Hij kondigt dus een oordeel aan en aan de andere kant kondigt hij redding aan voor het gelovige overblijfsel, zoals hij op de 10e van de 8e maand redding aankondigde voor Noach en de zijnen. Heb je dus nog een keer de datum die zo'n rol speelt. Goed, daar laten we het eerst bij. Want eerst gaan we ook maar een feest vieren. Waarna wij nog enig rekenwerk verrichten. Want wij zouden nog naar de 1335 dagen. Dat is dus nog weer 45 dagen verder. Dan wel anderhalve maand. En dat is makkelijk genoeg. Want van de 10e van de 8e Anderhalve maand verder komen wij terecht op de 25e van de 9e. Moet uit het hoofd met gemak te doen zijn. Toch? Dus 1335 dagen vanaf het midden van de 7e week leidt naar een 25e van de 9e maand. Of via het alternatief een de derde maand. Hè? 25e van de derde maand, eventueel. Nou, van die 25e van de derde maand hoef ik niks te vertellen. Dat is makkelijk genoeg, want er staat niks op mijn kalender. Er is helemaal niets van. Van de 25e van de negende maand, echter wel het een en ander. Ik zal eens even kijken waar ik beginnen zal. Nou, maar gewoon in... Nee, dat staat helemaal niet in de Bijbel. Kijk, op de Joodse kalender staat helemaal niet in de Bijbel. Let op, de 25e van de negende maand is op de, staat niet op de Bijbelse kalender, niet in de eerste plaats tenminste, maar staat wel op de Joodse kalender. Want de 25e van de negende maand is de eerste dag van het Chanukka-feest. Chanukka, inwijding. Vernieuwing. Nee, zuster, het Purimfeest is op de 13e van de 12e maand. Dat is weer wat anders. Dat komt uit de geschiedenis van Esther. Ja. Komt wel in de Bijbel voor dus. Maar Chanukka komt ook in de Bijbel voor. Maar het ontstaan daarvan niet. Chanukka-feest is het feest van de inwijding gewoon, van de tempel. Ook wel vertaald met vernieuwing des tempels. Maar dat is omdat het zo genoemd wordt in de Bijbel. Helemaal achteraf, in het Johannes-evangelie namelijk, waar voor een gelegenheid staat dat het was het feest van de vernieuwing des tempels. En Jezus ging ook op naar dat feest in Jeruzalem. Het feest van de vernieuwing des tempels, dat is het Chanukka-feest. Wordt gevierd in de negende maand. En dat is dan in december. Op onze kalenders. En het wordt beschouwd als het equivalent. Ik begin met een E, maar verder weet ik het ook niet. Het equivalent van ons christelijke kerstfeest. Dus terwijl wij kerst vieren, viert men in Israël, dan wel onder de Joden, Chanukka. En in de praktijk op ongeveer gelijke wijze. Namelijk, in beide gevallen wordt het beschouwd als het feest van het licht. Waarom is men vergeten? Nee, omdat het ongeveer het midwinterfeest is van de oude Kelten. En zo is het bij ons eigenlijk ontstaan. Maar goed, daar hoef ik eigenlijk niet uitgebreid over te spreken. Ik zal u wat anders vertellen. Kerstfeest bij ons op 25 december berust op een misverstand. Want als u het mij vraagt, 25 december, midden in de winter, ongeveer midwinter, was niet de tijd van de geboorte van de Heer Jezus, maar wel van zijn verwekking. Kortom, dan ben je 9 maanden te vroeg. Want ik geloof dat de Heer geboren werd in begin oktober. Op de 15e van de 7e maand, namelijk op de eerste dag van het Loofhuttenfeest. Maar dat zijn uitsluitend bijna uitsluitend typologische argumenten. Dus die zal ik u niet geven en het doet er nu toch helemaal niet toe. Maar waar het om gaat is dat de 25e van de 9e maand is dus inderdaad een datum 75 dagen voorbij de 10e van de 7e. En dat Chanukka-feest vindt zijn oorsprong in, en dat hebben we wel besproken, vindt zijn oorsprong in de herinwijding van de tempel nadat die ontheiligd geworden was in de dagen van Antiochus Epiphanes. Zoals aangekondigd profetisch in Daniel 8, en toen moeten we het erover gehad hebben. Toen werd de tempel verontreinigd, u weet wel, de oprichting van een beeld in Jeruzalem, het verbieden van heel den Joodse godsdienst, zeg maar het gedurig offer, of hoe het maar heten mag. En toen hebben Judas Maccabeus en de familie en aanhang hebben Joodse opstand ontwikkeld, gecreëerd, hoe heet zoiets? De Maccabeën. Ja. En het heeft uiteindelijk geleid tot, laten we zeggen, bevrijding. En vervolgens tot herinwijding, reiniging dus, een herinwijding van de tempel. En dat werd gedaan, die herinwijding vond plaats op de 25e van de 9e maand, ooit. En sindsdien wordt dat elk jaar herdacht. Al heel lang dus, inmiddels. Iets van 2200 jaar of langer. Nee, 2200 jaar ongeveer. Chanukka-feest, herinwijding van de tempel. Dus het heeft niet echt een Bijbelse oorsprong, maar het wordt in nieuwtestamentische tijd gevierd en de Heer Jezus viert het ook. Dat is toch iets merkwaardigs. Heb je dat nog tot zover? Daarna neem ik u wel degelijk mee naar een schriftgedeelte, want de datum 25 van de 9e komt wel degelijk in de profetieën voor, namelijk in die van Haggai. Dat is bijna helemaal aan het eind van het Oude Testament. Voor Zacharia. Haggai. En Haggai betekent mijn feest. Want een Hag is een feest. En Haggai is mijn feest. Mijn feest, zo heet de profeet. En de hele boek Haggai, twee bladzijden, het hele boek Haggai gaat over de herbouw van de tempel, feitelijk, na de Babylonische ballingschap. Haggai is de eerste van de drie profeten van na de ballingschap. En het was dus die tempel die hier gebouwd wordt, die later ontheiligd werd overigens. Maar daarvan staat dan in hoofdstuk 2, vers 11. Op de 24e der 9e maand. Wij praten eigenlijk over de 25e. Maar hier staat op de 24e, dus één dag ervoor. De 24e dag van de 9e maand. In het tweede jaar van Darius. Maar ze heet allemaal Darius, dus dat maakt ook niet uit. Geschiedde het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai zeggende: alzo zegt de Heere der Heerscharen, vraagt nu de priesters de wet. En dan komt er iets heel ingewikkelds enzovoorts. En dat slaat nou gewoon over. En dan vers 16. En nu, stel er toch uw lieder hard op. En u weet wat dat is, hè? Je hart ergens opstellen, dan wel iets ter harte nemen. Dat is een Bijbels synoniem voor geloven. Want met het hart gelooft men, Romeinen 10. Dus iets ter harte nemen is iets in je hart opnemen, toch? En je hart opstellen is hetzelfde, maar dan wordt het andersom gezegd. Dan moet je je hart stellen op iets, en anders steek je iets op of in je hart. Maar het is hetzelfde, het gaat om geloof. Dus stel het toch jullie er hard op. Van deze dag af, van de 24e af en opwaarts, dus het begint op de 25e, heb je dat? Van deze dag af, opwaarts. Eer er steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Dat wil zeggen, vanaf deze datum wordt steen op steen gelegd aan de tempel des Heren. Vanaf deze datum wordt de tempel gebouwd. Beginnend met de 25e van de 9e maand werd deze tempel gebouwd. Die van, zeg maar, die van Ezra dus. Hè? De tempel van na de ballingschap. Die later gerenoveerd is geworden door Herodes en sindsdien heet hij dan de tempel van Herodes. En die stond er in de dagen van de Heer Jezus en werd verwoest door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling, ongeveer. Die tempel. Nou goed, van deze dag af en opwaarts eer steen op steen gelegd werd aan de tempel des Heren. Eer die dingen geschieden kwam iemand tot een korenhoop van 20 maten, zo waren er maar 10. Had men gebrek dus. Doe mij 10 maten koren. Sorry, we hebben niet meer dan 10. En komen er tot de wijnbak om 50 maten wijn. Zo waren er maar 20. Dus Bijbels jargon, komt de hele Bijbel door voor. Bijbels jargon voor hongersnood. Altijd tekort. Nou goed. Ik sloeg jullie met brandkoren, met honingdauw. En dat kun je niet eten, want het zijn agrarische ziekten, zullen we maar zeggen. Ziekten aan het landbouwgewas. brandkoren Honingdal. En met hagel al het werk uw handen en gij keert u niet tot mij, spreekt de Heere. Dat was vroeger. Maar van deze dag af en opwaarts is het anders. Sinds de tempel gebouwd wordt, is het anders. En dus vers 19. Stel er toch uw hart op van deze dag af en opwaarts. Van de 24e dag der negende maand af. Dus na de 24e, moet duidelijk zijn, staat hier weer. Van de 24e dag der negende maand af, van de dag af als het fundament aan de tempel des Heren is gelegd geworden. Stel er uw hart op. Met andere woorden, de 24e van de negende maand was de laatste dag van het leggen van het fundament van deze tempel. En met ingang van de 25e wordt vervolgens steen op steen gelegd en wordt het dus op het fundament gebouwd. Heb je dat nog? Voorafgaande speelt wel een rol, maar nu het fundament gelegd is, begint de bouw pas goed op de 25e van de negende maand. En vanaf die dag, staat er, vers 20, is er nog zaad in de schuur. Zelfs tot de wijnstok en de vijgenboom en de granaatappelboom en de olijfboom die niet gedragen heeft, die zal ik van deze dag af zegenen. Vanaf nu zal er overvloed zijn, is de gedachte. Wat men bestelt, zal ik maar zeggen, dat is er ook. Zegeningen dus. Nou goed. En dan vers 21. Het woord des Heren nu geschieden ten tweede male. Tot Haggai op de 24e der maand. Dus komt hij dus nog een keer, dezelfde dag, later op de dag. Zeggende, spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda. Maar Zerubabel wordt aangesproken. Zerubabel is namelijk op dat moment de erfgenaam van de troon van David. Die Zerubabel kwam mee uit de ballingschap terug naar Jeruzalem. En hij was de erfgenaam van de troon. Die troon kreeg hij niet. Maar voor zover er een vorst, weet u nog Daniel 9, Messias de vorst. Voor zover er een vorst, een kroonprins, een kroonpretendent was, was het Zerubabel. En u vindt uw naam dus genoemd in de beide geslachtsregisters van de Heer Jezus in zowel Matthäus, als, Matthäus 1 als Lucas 3. Zerubabel. Zorobabel wordt hij daar genoemd in het Nieuwe Testament. Dus deze Zerubabel staat hier eigenlijk als type van de Messias, van Christus. Nou goed. Spreek tot Zerubabel, de vorst van Juda, zeggende, ik zal de hemelen en de aarde bewegen, ik zal de troon der koninkrijken omkeren. Ik zal de troon der koninkrijken omkeren en verdelgen de vastigheid van de koninkrijken der heidenen. En u en ik weten dat dat niet gebeurd is toen. En daarna ook nooit gebeurd is. En wat er wel gebeurd is, een paar honderd jaar later, is dat, dat de Joodse staat, inclusief deze hier gebouwde tempel, ook nog verwoest is geworden. Waaruit volgt dat deze profetie, in elk geval die hier van vers, vanaf vers 22, vers 23, die profetie is nog niet vervuld. Trouwens, hij wordt nog een keer aangehaald in Hebreeën 13, waar Paulus, de schrijver van de brief althans, wijst op de uitspraak van de Heer dat hij nog eenmaal zal bewegen hemel en aarde enzovoorts. En daarna zegt de apostel, dat gaat dus over definitief de openbaring van zijn koninkrijk. En al zullen wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons deze hoop vasthouden en hoe dat maar heten mag. Maar goed, het is dus nog niet vervuld. Dus er staat in vers 23, ik zal hemel en aarde bewegen, vers 22. U weet, een aardbeving is in de Bijbel hetzelfde als een hemelbeving en andersom. Is niks moeilijks aan, maar ik leg het nog een andere keer wel weer eens uit, hè. Ja. Maar goed, de schepping zal bewogen worden. Ik zal de troon der koninkrijken omkeren en let op één troon der koninkrijken, zodat het toch gaat over een tijd waarin de koninkrijken der aarde verenigd worden onder één troon en één koning. En dus gaat het over de tijd van het laatste wereldrijk van het beest. Toch? Ja, en anders hebben we uit Daniel niks geleerd. Dat schiet het ook niet op natuurlijk. Het moet dus nog gebeuren straks in de dagen van het laatste wereldrijk. En dus de wederkomst van Christus. En daarom wordt zijn stamvader Zerubabel toegesproken. Degene die toen was, Zerubabel, gij zonen Davids. Later was dat de timmerman van Nazareth, Jozef, gij zonen Davids. En nadat hij was overleden, was het Jezus, gij zonen Davids. En die is altijd gebleven, want die is weliswaar ooit overleden. Maar dat was maar heel veel korte duur, hè? Die stond weer op en sindsdien is hij dat gebleven. Maar over het hoofd van Zerubabel heen wordt dus gesproken tot of over Christus. Nou goed, en dan staat er halverwege vers 23, en ik zal de wagen omkeren en die daarop rijden en de paarden die daarop rijden zullen nederstorten, ieder in des anderen zwaarts. Te dien dagen, spreekt de Heer der Heerscharen, zal ik u nemen, o Zerubabel, gij zoon van Sealtiel, mijn knecht. Maar in werkelijkheid gaat het natuurlijk over Christus zelf. Spreekt de Heer, en ik zal u stellen als een zegelring, want u heb ik verkoren, spreekt de Heer der Heerscharen. Een zegelring is immers iemands waarmerk. Maar eigenlijk, heel, volgens de Bijbelse typologie, de zegelring is in de eerste plaats een ring. Het staat dus voor eeuwigheid. En een zegelring heeft ook een naam in zich. Hè? Zoals deze zegelring, met iemands logo of naam erin. Waarmerk. In dit geval die van Christus zelf, maar vooruit. Nee, begerfd, zuster. Ja. Maar in werkelijkheid is zo'n zegering in de Bijbel beeld van Christus. Trouwens, in Zacharia, profetie. Misschien dat ik het niet goed zeg, maar u zoekt het toch allemaal na natuurlijk. In Zacharia, daar krijgt de toenmalige hoge priester, als ik me niet vergis. Als ik me niet vergis, anders was het ook Zerubabel. Maar ik dacht, toenmalige hoge priester, die heette Jozua. Leuk, hè? Die droeg de naam van Jezus notabene. Die kreeg een kroon op zijn hoofd en een zegelring aan zijn vinger enzovoorts. Omdat hij net zo goed de uitbeelding is van Christus. Maar waar het nou om gaat, is dat we hier een profetie vinden in verband met de 25e van de 9e maand. En er wordt gezegd, vanaf nu wordt de tempel gebouwd. En vanaf nu zullen hemel en aarde bewogen worden en zullen de koninkrijken der aarde, zal de troon van de koninkrijken der aarde omvergeworpen worden. En dan moeten wij toch weten wanneer dat gebeuren gaat. Want de bouw van de tempel slaat dan dus natuurlijk op de terugverzameling van Israël. De tempel, als de tempel een beeld is van de gemeente in onze dagen, dus van een heel volk van levende stenen, waar dat staat? Ja, bijna overal in het Nieuwe Testament, sorry. 1 Petrus 3, Efeze 2, 1 Korinthe 3, noem maar op. Een bouw van een huis, een tempel. En wij zijn levende stenen, worden gebouwd op het fundament, het welk is Christus, het fundament het welk gelegd is. En er kan geen ander fundament gelegd worden. Het is het fundament, namelijk die kostbare steen, gelegd in Sion, de beproefde steen, en hoe dat allemaal heten mag. Dat staat op zoveel plaatsen. Nou, als dat voor de gemeente geldt in onze dagen, dan geldt hetzelfde beeld voor Israël in de volgende bedeling. Trouwens, wat erover staat in het Nieuwe Testament, is dat het een beeld is van hoe Israël gebouwd zal worden. Er wordt alleen gezegd dat het nu van toepassing is op gelovigen uit Joden en Heidenen die gebouwd worden tot één woonstede Gods in de geest, tot één tempel, namelijk de gemeente. Het neemt niet weg dat in de toekomst alsnog hetzelfde beeld van toepassing is op Israël. Dus de herbouw van de tempel is een beeld van de terugverzameling van Israël. Zoals de bouw van de tempel in onze dagen een beeld is van de bouw van de gemeente. Maar het is hetzelfde. De bouw van een volk voor zijn naam. De bouw van een priesterlijk volk. Vandaar een tempel. Een volk van eerstgeborenen. Nu voor de hemel, straks voor de aarde. Maar de bouw van de tempel is daar een uitbeelding van. En u weet toch waar de stenen voor de bouw van de tempel vandaan kwamen? Uit het buitenland. Leuk, hè? Ja. En de gemeente komt uit het buitenland, maar Israël, als het straks tot bekering komt, net zo goed, want het komt in het buitenland tot geloof en het wordt van het buitenland naar Israël gebracht. Het blijft echt hetzelfde verhaal, hoor. Dat is typologie. De stenen werden daar gewoon bewerkt. Ja, de stenen werden zelfs in het buitenland bewerkt. Pas als ze klaar waren, werden ze compleet afgewerkt, gebracht naar de bouwplaats waar ze zo aan elkaar gezet konden worden en waarbij dus geen gereedschap meer nodig was. Het paste vanzelf. Zeker. Hè?
Sorry, Ja, ja, ja.
In alle stilte en alle rust, want het werk was al gedaan eigenlijk. Stenen werden alleen nog gestapeld, om zo te zeggen, en het paste aan elkaar. Ja, schitterende symboliek, maar ik kan er nou verder niet op ingaan. Waar het om gaat is dat dit schriftgedeelte zegt dat op de 25e, vanaf de 25e, de werkelijke, de eigenlijke bouw op het fundament gaat beginnen. Dat is dus een beeld van de terugverzameling van Israël. En dat vanaf diezelfde dag het volk overvloed zou hebben. Niet meer tekort, toch? En dat vanaf diezelfde dag de troon der koninkrijken der aarde zou omgekeerd worden. En het heeft zelfs van doen met heel de schepping, hemel en aarde. En dat zou de Heer doen. En het wordt gezegd over het hoofd van Zerubabel. En daarmee gaat het over de Heer Jezus Christus. En dus is hij degene die zijn volk, hij is er de vorst dan wel koning van, die zijn volk zal verzamelen en die de troon der koninkrijken der aarde zal omkeren en verdelgen en hoe dat allemaal maar heten mag. Heb je dat? Nou, daarna vragen wij, hoe kwam men er eigenlijk bij om de tempel opnieuw in, deze tempel opnieuw in te wijden na de verontreiniging onder Antiochus en de Maccabeeën vervolgens, op de 25e van de 9e maand? Was het toevallig dat het zo uitkwam? Nee, natuurlijk niet. Men kende de schriften. En men heeft keurig even gewacht. Of men heeft zich gehaast, dat weet ik niet, één van de twee. Maar ze hebben ongetwijfeld van tevoren gepland. Op de 25e van de 9e wijden we die tempel in. Voor die tijd moet die klaar zijn. Of zeg ik nou wat geks? Nou ja, hoor, als men tegenwoordig een huis bouwt, of wat het maar is, dan heeft men ook van tevoren gezegd, dan en dan moet het klaar zijn. Staat meestal in het contract. En als de aannemer niet op tijd klaar is, kan hij nog zwaar betalen ook, omdat het niet op tijd opgeleverd wordt. Natuurlijk staat er een datum voor, dat is allemaal keurig gepland. Toch? Dus nu nog zo. Dat was toen dus ook zo, men heeft er een datum voor gepland. En waarom die datum? Nou, makkelijk genoeg, het was een beroemde datum in de dagen van Haggai en Ezra, zal ik maar zeggen. Dit datum zou gebouwd worden, dus dat was ook een goede datum om dezezelfde tempel opnieuw in te wijden. Dat is wat men gedaan heeft. Dat was geen toeval, dat hebben ze natuurlijk zo kloppend gemaakt. Dacht u wat? Of niet? Ik weet niet hoe ik dat beter moet beargumenteren natuurlijk. Geef ik u een ander voorbeeld. Want de aardigheid is dat dezezelfde profetie nog een keer een toepassing heeft gekregen. En dat is nog maar kort geleden. Nee, voor ons is het lang geleden, zuster. Maar ik bedoel gewoon, het is nog maar kort. Ik ben conservatief, zeg ik altijd. Dus 200 jaar geleden.